stond in mijn bloed. Doe dit, eet dit, tot mijn gedachtenis. En Paulus, de apostel, die gaat daar in 1 Korinthe 11 later op door. Dit is in de evangelie, in Lucas 22 bijvoorbeeld, staat heel concreet dit wat ik net allemaal zei. Maar in 1 Korinthe 11 zegt Paulus, en zo vaak als je dit doet, zo dikwijls als u dit doet, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Dat betekent dus dat dit te maken heeft met onze tijd hier op aarde, want als hij gekomen is, dan zullen we het lam zien staande als geslacht. En dan bent u in de hemel en dan hebt u geen instrument nodig, want u krijgt zelf een harp, een citer, en u gaat zelf een heel bijzonder lied zingen. En ik ben er ook bij. Ik bedoel alleen maar te zeggen, alle gelovigen, alle kinderen van God, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, zijn daar en ze zingen dat nieuwe lied. Maar tot dat moment is daar dus een maaltijd. De maaltijd van de Heer. En die maaltijd van de Heer wordt volgens 1 Korintiërs hoofdstuk 10, ik kan niet al die teksten lezen, maar ik zeg het maar daarbij, als u naluistert, dan kunt u het opzoeken. Die maaltijd wordt gehouden aan de tafel des Heren. Die term kent u ook, want die wordt waarschijnlijk altijd gebezigd. De tafel van de Heren. Nu is de tafel van de Heren in het Oude Testament al een begrip. En dat blijkt het altaar te zijn. Het koperen brandofferaltaar. Zodra je de tabernakel binnenkwam, vond je eerst een koperen brandofferaltaar. En later in de tempel ook. Het koperen brandofferaltaar. En dat wordt, niet door mij, maar dat wordt door de Bijbel zelf de tafel van de Heren genoemd. Malachi 1 vers 7, als u het opschrijft of naar wilt kijken. Malachi 1 vers 7 en vers 12. Maar ook Ezechiël 44, waar die plek de tafel van de Heren genoemd wordt. En dus het merkwaardige dat de gemeente van God of de gemeente van onze Heer Jezus Christus, bij elkaar mag komen, en dat noemen wij, zelfs in ons eigen taalgebruik, onze eigen bijeenkomst, onze onderlinge bijeenkomst. Dat is een term uit de Bijbel, uit Hebreeën 10, vers 25. Onderlinge bijeenkomst. Dus de samenkomst die wij hebben. Samenkomen met Hem, want dat is het. Bijeenkomen, als ik het anders zeg, anders iets, een klemtoon iets anders leg, bij die ene komen, bij hem zijn, bij die ene zijn, bij de Heren zijn. Het is des Heren tafel, op des Heren dag. Het zijn allemaal termen die heel vertrouwd zijn en ook vertrouwd mogen blijven, eigenlijk moeten blijven. Want ze zijn waar. En daar heeft de Heer Jezus eigenlijk voor het eerst heel concreet gezegd, dat hij dat offer is. Mijn lichaam, dat is ware spijs. En mijn bloed, dat is ware drank. En zo dikwijls als je dit doet, verkondig je, proclameer je de dood van de Heer Jezus. Niet naar de hemel toe, maar hier op aarde, waar boze machten zijn, waar de Satan de overste is van deze wereld. Hier, op dit terrein, proclameren wij, het is de dood van de Heer Jezus. Dat is een proclamatie. Dat is een soort uitroep. Want ja, je kunt praten wat je wilt, maar ons heil ligt opgesloten in de dood van de Heer Jezus. In het sterven van onze Heer Jezus. Hij is het offer. Hij is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Al die uitdrukkingen komen bij elkaar. En nu kent u al die teksten wel die bij het avondmaal gebruikt worden. Ik veronderstel even dat u dat of ooit meemaakte, of misschien regelmatig meemaakt, maar dat u al die teksten dus van Lucas 22 en van 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 kent. En die wou ik eigenlijk niet met u gaan behandelen. De Heer stelt een maaltijd in, en een maaltijd eet je aan zijn tafel, hij nodigt je uit. We kunnen wel denken dat de kerk A of B of C uitnodigt, dat doen ze wel, officieel misschien, maar daar gaat het niet om. Het is zijn uitnodiging. Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij en kom bij mij. En waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar wil Hij in het midden van hen zijn. Dat zeggen we ook dat wordt heel vaak als een soort cliché gebruikt. Alsof dat een soort formule is. Als je die formule maar uitspreekt, dan zit je genoeg goed. Als je bepaalde woordjes in gebed zet, dan komt het over. En als je je eigen woorden zou kiezen, dan zou het niet overkomen. Onzin. De Heer kent je hart. Zuchten van je hart. Stotterend of onsamenhangend. Laat maar aan hem over. Zo gaat het ook met het avondmaal. Nu dan wil ik toch graag iets met jullie delen. En dat komt uit Leviticus 16. Leviticus 16. En ik ga straks naar het Nieuwe Testament. Want anders zegt u, ja, dat is een heel mooi verhaal, maar alleen maar gebaseerd op het Oude Testament. Maar waar vind ik dat in het Nieuwe Testament? Nu, Leviticus 16. Genesis, Exodus, Leviticus 16. Vers 1. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron. Dat vindt u in hoofdstuk 10. Toen zij, die zonen van Aaron, voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. Die waren met vreemd vuur binnengegaan. Die dachten, nou ja, dat maakt allemaal niet uit. We doen het gewoon op onze eigen manier. Gewoon, maakt het uit. Maar ze stierven ter plekke. Ze dachten dat ze zomaar het heilige der heiligen zouden kunnen binnenstappen. Maar dat was dus niet zo. Dat is niet zo. En de Heere zei, vers 2, tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron. Zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik, dus de Heere, verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Nu stop ik. Ik ga straks met u lezen uit de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 9. Dan blijkt dus dat in het Nieuwe Testament, in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10, in die brief aan de Hebreeën, ditzelfde wordt gezegd. Want de brief aan de Hebreeën, dat moet u nu even van me aannemen, maar dat helpt wel als u dat gaat nakijken. De brief aan de Hebreeën, dus Hebreeën, dat is een soort scheldnaam geweest aanvankelijk voor de Joden. Dat is later een soort naam gebleken. Aanvankelijk, wat doen die machteloze Hebreeën? Dat zootje wat helemaal geen kracht heeft, wat zouden ze kunnen uiten? Dus zo is begonnen die naam. Maar goed, die naam Hebreeën zegt iets over gelovigen uit de Joodse families. En die brief aan de Hebreeën, waarschijnlijk door Paulus geschreven, maar daar kreeg je toch geen precies antwoord op. Die is dus aan hen geschreven die het Oude Testament door en door kenden. Er zijn heel veel citaten in de brief aan de Hebreeën. Er staat er bijna bol van citaten uit het Oude Testament. Geloofshelden komen er alleen maar daarvoor. Die en die en die en die en die. Nou ja, een hele rij. Maar ook de offers, de hoge priester, de tabernakel. En van alles komt naar je toe vanuit het Oude Testament. Die brief aan de Hebreeën is ten diepste, dat is de formulering van mij, maar dat mag u wel vergeten, een parafrase, een soort uitleg, een soort behandeling van de grote verzoendag. De hele brief. En de enige club die dit zou kunnen snappen in die tijd, dat waren gelovigen uit de Joodse families. Die wisten daarvan, die hadden daarvan gehoord, die hadden de Torah-studies gedaan in de synagogen. Dat was hen voorgehouden. Dus een behandeling, een soort parafrase, een uitleg over de grote verzoendag. Dus die hele brief is één compleet stukje uitleg over de grote verzoendag. Dus u krijgt het in het Oude Testament de grote verzoendag. Daar heb ik een heel klein stukje van voorgelezen. En in het Nieuwe Testament krijgt u daar eigenlijk een soort verklaring bij. Van de Heere zelf, middels de apostel die dat schrijft aan de gelovigen die uit de Joodse families kwamen. En nu wordt het wat moeilijker. Misschien vond u het nu al moeilijk genoeg, maar sorry. Maar het is best op te pakken. Die grote verzoendag was één keer per jaar. Die hoorde bij de gezette hoogtijden van de Heere. Dat begon met het Pascha, dat ging verder met het feest van de ongezuurde broden. En dan kwam de garve van eerstelingen, en dan kwam het wekenfeest, dan een hele periode niks. En dan kwam daar het feest van het geklank, begin van de zevende maand, de eerste. En op de tiende dag van de zevende maand, de grote verzoendag. En op de 15e dag van diezelfde zevende maand, het Loofhuttenfeest. Daar heb je 7, wat we noemen feesten. Beter vertaald is gezette hoogtijdagen, bijzondere dagen, bijzondere denkdagen. En de Heere zei, dat zijn mijn feesten. Dus niet feest van de Joden, dat is het geworden. Dat is een verlaging van inhoud geweest. Het feest der Joden was daarbij. Maar het was echt bedoeld dat de Heere zei, ik wil graag die 7 gezette hoogtijdagen met jullie doorbrengen, samen met jullie genieten. Dat is echt de inhoud van het woord. De dagen van de Heere, feesten des Heeren. Dus van, niet voor de Heere, maar van de Heere. De feesten des Heeren. En één daarvan dus grote verzoendag. Nu gaat het in de grote verzoendag eigenlijk om de hoge priester, die niet elke dag zomaar naar binnen mag wandelen. Die 2 zonen van Aaron hadden dat gedaan en die zijn gestorven. Dus wees voorzichtig, loop niet zomaar bij de Heere binnen. Dat kan niet. Want hij is heilig en ik verschijn, ik woon op het verzoendeksel door die wolk van Shechina, die wolk van heerlijkheid, die wolk die daar ook de tabernakel had gevuld en later ook de tempel van Salomo had gevuld. De Heere woonde daar. Maar één keer per jaar mocht Aaron naar binnen gaan. En dan wordt hier eigenlijk precies aangegeven hoe dat dan moest op die ene dag. Aaron liep normaal in een schitterend hogepriesterlijk gewaad. Ooit wel een fotootje gezien, het boekje Huis van Goud bestaat al jaren en andere verklaring. U bent misschien in het Bijbelsch Museum geweest in Amsterdam. Daar ziet u de hoge priester. Een schitterende gouden diadeem op zijn tulband. En enorme juwelen op zijn schouders. En talloze juwelen hier op zijn borst. En gouden belletjes aan de onderkant van zijn kleed. Prachtige kleuren. Gouden draadjes daardoorheen geweven. Enfin, elke stap die die hoge priester deed, kon je horen. Want dat belletje ging rinkelen op alle mogelijke manieren. Glorie, heerlijkheid, schittering, prachtig, sieraad. 1 dag per jaar liep de hoge priester anders. Grote verzoendag. Het jaar had toen 360 dagen in die tijd. Dus 359 dagen zo, in volle glorie. 1 dag anders. En dat alleen al moet je dus te denken geven. Als de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, dan had de Heer Jezus dus al glorie en schittering voordat er überhaupt goud bestond. Dat moest nog komen, hè? Beetje van die gouddraden, die moesten nog ontstaan, zou ik maar zeggen. Die goudaders die je uit stenen zou kunnen hakken. Hij had het al. Altijd heerlijkheid, altijd glorie. Dus één, zet het woord dagen nu even tussen aanhalingstekens. Het is 1 periode geweest, 1 dag, waarop hij anders liep. Waarvan gezegd wordt, hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Dus 1 periode, 1 stukje anders. Welk stukje? U weet het, hè? Nou, een lied uit de bundel Opwekking. Er zijn zoveel bundels vandaag de dag, maar zegt, hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd, bijvoorbeeld. Gedaante nog heerlijkheid. Moet je je voorstellen dat Jahwe, de Heere zelf, in de moederschoot van Maria kroop. Ik zeg het een beetje cru, maar ik ben heel emotioneel daarin. Ik kan me niet voorstellen dat hij die in de troon zat en die de engelen om zich heen voelde en die het heilig, heilig, heilig continu hoorde. Jesaja 6 bijvoorbeeld, die serafs die daar omheen vliegen en die zich bedekken met vleugels en heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat die diezelfde later in een baarmoeder kruipt. Dat is toch onvoorstelbaar? En Bethlehem en geboren wordt en opgroeit in Nazareth en synagogen bezoekt en opleiding krijgt en 12 jaar wordt. En u mag het allemaal invullen, want u vindt het in de Bijbel, in uw eigen Bijbel terug. Die overgang is zo gigantisch, zo onvoorstelbaar, dat je het eigenlijk niet kunt behappen. Eén dag per jaar liep de hoge priester anders. Ik hoop dat u het nu pakt, hè? 1 dag. Dat is dus die periode om het verzoeningswerk, om het verlossingswerk te volbrengen. Dat is die periode. We komen straks weer in de lijdenstijd, of we zijn er geloof ik al zo'n beetje in. Even, ik ga me niet om die precieze weken en zo, die dagen. Maar je gaat weer die kant op. Goede Vrijdag, Pasen. Maar goed, Goede Vrijdag vooral. We kunnen ons best een keer indenken hoe het is geweest. En dan zegt de Bijbel hier dat Aaron dan een ander stel kleren moest aandoen. Hij had altijd opsmuk, altijd glorie, altijd schittering, duur, edelstenen, juwelen, achter, van alles. En dan niks. Gewoon linnen kleed, punt, uit. Dat alleen is de moeite van het overwegen waard. En dan gaat de hoge priester op die grote verzoendag iets doen. Hij gaat bij het altaar, bij de tafel des Heren, hoort u nog van zo pas? Daar gaat hij iets gereed maken, dat is een stier, en er zijn 2 bokken, en er is ook nog een brandoffer, ook een stier. En eerst de stier wordt geslacht, dat is dus de stier voor Aaron en voor zijn huis. Het gaat voor mij heel ver, want als u in het Nieuwe Testament in de Hebreeën 9 leest, wiens huis wij zijn, het gaat over de hoge priester, wiens huis wij zijn, heb ik niet bedacht, hè? Geen uitleg, dat is de tekst. U hoort bij die hoge priester, we hebben zulke hoge priester ook nodig. Hebreeën, dus ja, die brief, dat gaat steeds over dit onderwerp, daar begrijp je, daar heb u de sleutel om het te gaan pakken, om het te begrijpen. Maar een stier wordt dan geslacht. En dan gaat de eerste hoge priester met een hele bunch reukwerk vuur van het altaar nemen, op het reukwerk doen en brengt dat reukwerk in het heilige der heiligen. Dus die achterzaal die continu gesloten is, even, los van Mozes, daar wil ik nog wel een keer over praten met je, maar voor Aaron altijd dicht. Dat wordt eerst vol met reukwerk, zodat die hele achterzaal, dat heilige der heiligen, helemaal vervuld is met die liefelijkheid, met die geur van aanbidding en van lofprijzing en van heerlijkheid. En daarna neemt hij, dus gaat hij terug en wordt het bloed van die stier die geslacht is, daar bij de tafel des Heren, dat wordt in het heiligdom gebracht, op het verzoendeksel gesprenkeld en voor het verzoendeksel. Dan gaat hij weer terug. En dan is er een bok, een van de bokken die voor Israël klaarstaat, ook geslacht. En dan brengt hij ook dat bloed van die bok, een van die bokken, ook in het heiligdom. En dan gaat hij nog een keer terug en dan komt hij weer bij die andere bok die daar nog leeft. En dan gaat hij boven die bok staan en worden alle zonden, alle overtredingen, alle ongerechtigheden van Israël, van het volk Israël, beleden en op de kop van die bok gelegd. En die wordt dan weggestuurd, symbolisch van nooit zien we daar één zonde meer van terug. Dat is eigenlijk de uitdrukking. En dan doet de hoge priester uiteindelijk, als hij dat allemaal gedaan heeft, die witte kleren weer uit. En die laat hij dan liggen in het heiligdom. Staat er heel precies bij. Ik kan het u voorlezen uit Leviticus 16. Misschien wilt u het hebben. Leviticus 16, ik weet niet of u er nog bent met uw vingertje. Maar vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Daarna moet Aaron de tent van ontmoeting weerkomen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Daar moet hij ze laten. Dus die linnen kleding kwam niet in de kleerkast van de hoge priester thuis. Die bleven in het heiligdom. In het heilige der heiligen. En nu probeer ik het. De eerste keer dat iemand helemaal in linnen gestoken werd, is al in het boek Genesis. En bij Jozef, de geschiedenis van Jozef, als Jozef uit de gevangenis komt, dan krijgt hij een heel nieuw pak. Een linnen pak. De man in linnen. Ik noem expres die term. Die komt u vaker tegen in de Bijbel. De man in linnen. En Jozef is daar in het Egyptische van toen ook voorzien van een ring en ook voorzien van een gouden diadeem. De onderkoning. Hij krijgt de titel Zafnat Paanea. In de Bijbel ook, Genesis 41, 42. Redder van de wereld betekent dat. Redder van de wereld. Hij heeft ook inderdaad dat gedaan. Een man in linnen. Jozef, dus een beeld, een type, heb ik niet bedacht. Dat staat in Handelingen 7, 8 van de Stefanusrede. Die had een prachtige rede over Jozef. En die zegt, dat is een type van de Heer Jezus. Het is een foto van hem. Dus kijk maar naar hem en dan zie je ongeveer wie de Heer Jezus is. Echt waar. Ze hadden toen het Nieuwe Testament nog niet. Dat moest nog geschreven worden. Ze hadden alleen maar het Oude Testament. En Jozef is daar een type van. De tweede keer dat dat voorkomt, een man in linnen, is bij de Grote Verzoendag. Dat heb ik net met u gelezen en een beetje met u behandeld. Dat is zo gebleven. En ieder jaar opnieuw kwamen die kleren weer tevoorschijn. Die lagen in het heiligdom. En de opvolger van Aaron moest diezelfde kleren ook op dezelfde manier aantrekken. Staat in de Bijbel, Leviticus 16, staat er precies bij. En die bleven totdat er geen tempel meer was. Dat is de tijd van Ezechiël. Dan is die tempel verwoest. Nebukadnezar heeft de hele zaak kort en klein geslagen. Helemaal weg. En dus was er geen grote verzoendag meer. Vanaf dat moment is ook nooit meer sprake van een grote verzoendag. Want de ark van het verbond was weg. Dus het verzoendeksel was weg. Is ook niet teruggekomen volgens Jeremia 3. Echt staat echt in de Bijbel dat hij niet terugkwam. En ook niet meer gezocht zou worden. En ook niet meer gemaakt zou worden. En dan ziet hij ineens in datzelfde boek Ezechiël. Komt er een man in linnen bij wijze uit de hemel vallen. In hoofdstuk 10 van Ezechiël. Die heeft een schrijverskoker aan zijn zijde. En die mag een merkteken op mensen brengen. Die ook moeite hebben met de prut van Jeruzalem. Met het verkeerde gedrag. Met het zondige gedoe. Een merkteken. En diezelfde man in linnen krijgt iets verderop in Ezechiël. Dit is Ezechiël 9, ik zeg 10. Maar in hoofdstuk 10 krijgt die man in linnen van een cherub, een van de oordeelsengelen, vuur van onder dat bijzondere voertuig vandaan in zijn handen en hij ging heen. Dat heeft me zo enorm gepakt. Misschien is dat overdreven, vind je, maar dat die man in linnen, toen alles al op instorten stond, de tempel al puin was en toen het hele godsdienstige stelsel al weg. En ze stonden op het punt om massaal naar Babel, naar Irak te worden gedeporteerd, om daar in de vluchtelingenkampen te komen. Ezechiël en Daniel aan het hof en zo. Dat is die tijd. Zegt God, en toch heb ik een man in linnen. En het is iemand die vuur neemt en heen gaat. Hij droeg het vuur. Er is één man die het vuur van God heeft gedragen. die de toorn van God, vuur en toorn hoort bij elkaar, oordeel. God is een verterend vuur, zijn wezen. Dat er één man is geweest die het vuur droeg en heen ging. Voor mij is dit zo'n prachtig stukje schilderij van, het is de één geweest die uiteindelijk het oordeel van God ging dragen. De man in linnen. Jozef, hoge priester, Ezechiël 9 en 10. En dan kom je in het boek Daniël, ook in diezelfde tijd. Er is geen heiligdom, dus die kleren uit het heiligdom die zijn ook niet meer daar. De verzoendeksels, de verzoendeksel is ook weg. Dus Daniël ziet daar een man in linnen. In hoofdstuk 10 en 11 en 12 komt echt een aantal keren voor. Uiteindelijk blijkt, als u dat vanavond nog of vannacht zou lezen, u kunt het makkelijk uitlezen in een kwartiertje. Als u dat toch niet kunt slapen. Ik kijk een beetje naar mezelf. Ik denk dan, als ik niet kan slapen, dan probeer ik dat te lezen. Zelfs mijn ogen dicht. Maar goed, in Daniël 10 vindt u in een 11 en 12 die omschrijving van de man in linnen. En die heeft op Daniël zo'n gigantische indruk gemaakt dat hij zegt, hoe kan ik spreken met u, mijn Heer? Hoe kan de knecht van mijn Heer met u spreken? Uit alles blijkt, die hele omschrijving van de man in linnen in het boek Daniël is de omschrijving van vuur en van glorie. En van, het is de Heer Jezus zelf, alsof je een foto van de Heer Jezus ziet in het oude de Daniël-boek. Wat heb ik nu gezegd? Jozef, hoge priester, toen de dienst van grote verzoendag niet meer bestond, er was geen verzoendeksel meer, er was ook geen tempel meer, dat was weg. Maar in die tijd spreken twee profeten, Ezechiël en Daniël, die zeggen, maar die man in linnen is er nog wel. Alleen niet meer zichtbaar misschien op aarde, niet meer op de tiende van de zevende maand, maar hij is er nog steeds. En dan komt u in het Nieuwe Testament en dan ziet u de Heer Jezus. Dan wil ik niets in die Matteo doen, maar het is zo intens prachtig als je het ziet, dat als dat werk bijna klaar is, hij heeft 33 jaar gewandeld, gewerkt, gesproken, van alles gedaan. En dan is aan het eind, vlak voor het kruis, echt lijdenstijd, neemt hij de discipelen mee naar die bovenzaal, weet u nog waar ik het zo pas over had? En wat doet hij dan als eerste, volgens Johannes 13? Hij legt zijn kleren af. Wat deed de hoge priester op de grote verzoendag? Hij legde zijn kleren af en deed linnen aan. Wat gebeurt daar bij die voetwassing? Hij legde zijn kleren af en deed linnen aan. U denkt dat het een soort handdoek was om de voeten van de discipelen te drogen? Klopt, was het ook. Dat heeft hij daarmee ook gedaan, maar het is niet een soort handdoek die je omknoopt. Het was een hele grote handdoek. Sorry hoor. Hij deed linnen aan. En ineens zie je daar, daar heb je die man in linnen weer. Als je het wilt zien. Maar het is uw Bijbel, het is niet mijn uitleg. Het is uw Bijbel. En dan doet hij die linnen kleren weer uit. En doet zijn gewone kleren weer aan. En gaat naar het kruis uiteindelijk. Wat gebeurt er met die kleren van hem? Nou, die worden verdobbeld en er wordt het lot omgegooid, dat wordt verkwanseld. En wat gebeurde er toen de Heer Jezus zijn werk volbracht had? En dat hij vrijwel naakt, waarschijnlijk met een lendendoek nog, maar vrijwel naakt aan het kruis hing. Ja, ik heb een speaker hier vlak voor me. Ik ben het met je eens, mijn broer. Dit is het. Hè. En ineens komen daar twee mannen aan, Jozef van Arimathea, die echte schriftgeleerde man. En Nicodemus, nou, de leraar van Israël. Dus dat waren de kopstukken. En die hebben hem in linnen gewikkeld. Dan heb je de man in linnen terug. Gaan naar het graf. 3 dagen later, 2,5 dag later, de Heer Jezus staat op. Heeft hij die linnen kleren aan als hij daar weer verschijnt? Nee, merkwaardig genoeg heeft hij dan een ander kostuum. Waar hij vandaan haalt, ik weet het niet. Ergens vandaan. Want Maria denkt dat het de tuinman is, dus waarschijnlijk toch wel gewone kleren aangehad. En die linnen kleren die liggen er nog. Kom je binnen volgens Johannes Evangelie, zie je dus twee engelen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van het lichaam van de Jezus. als je nou hier een plek ziet en je ziet daar een engel en je ziet daar een engel, waar ga je dan aan denken? Bijna automatisch. Ja, verzoendeksel, ja. Verzoendeksel was weg. Die is nooit meer teruggekomen. Die is kapot geslagen. Die is nooit meer terug geweest. En die is dan ineens zichtbaar daar. En daar liggen die linnen kleden in het heiligdom. Ik bedoel, dat is het plaatje wat u aangereikt wordt. Nu, dan gaat u naar de Heer Jezus. Die gaat uiteindelijk naar de hemel. En daar ziet u hem. Ten slotte ziet u hem, de Heer Jezus, als het lam dat geslacht is in heerlijkheid. Ik ben ervan overtuigd. In de uitdrukking. Het lam dat geslacht is, dat is een hele merkwaardige uitdrukking in het Grieks. Alsof het net gebeurd is. Dat heb ik ook vaak geroepen in studies. In Engelse, bijvoorbeeld New International Version, de Engelse vertaling bijvoorbeeld, daar heb je dat woord freshly slain. Dat betekent, je ziet het lam staande als geslacht, freshly slain, alsof het net gebeurd is. Alsof het vers is, alsof het net geweest is. We zullen daar hem zien alsof we ooggetuigen bij het kruis zijn geweest. Zo, net gebeurd. En dan zie je hem. En die linnen kleding, lieve broeders en zusters, beste vrienden, die krijgt u. Want u, de bruid van het lam, wordt getooid in fijn linnen. En dan weet u waar ze vandaan komen. Dat is niet uw gerechtigheid, dat is niet wat wij gefabriekt hebben. Dat is dat wat hij gedaan heeft. En dat zijn de resultaten van zijn werk. Ik heb vroeger gedacht dat ik moest weven, dat ik mijn best moest doen om een stukje van dat kleed ook klaar te krijgen, zodat hij zou schitteren. Nou, Jesaja zegt, het Oude Testament, Jesaja 64 vers 5 uit mijn hoofd, al mijn gerechtigheden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, dat wat ik aandraag, wat ik zou kunnen aandragen aan goedigheid, aan goede werken, aan werkheiliging, nog een wegwerpelijk kleed. Blijft niks over. Het enige wat overblijft is zijn werk, zijn rechtvaardige daden. Al dus betaamt het ons, zo begon de Heer Jezus zijn dienstwerk, alle gerechtigheid van God te vervullen. En dat is wat er gebeurt. En nu kunt u zelf misschien een beetje zien. Ja, maar als ik daar ben en ik kan me aan hem verbonden weten, de bruiloft van het lam, dan is het in zijn gerechtigheid. Er werd vanavond gezongen, dat is mijn lievelingslied toevallig, ik weet niet of ouder dat wist, maar dat is wel zo, Psalm 112, Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. En dat is het werk van de Heer Jezus. Dat betekent dat u iets ziet van dat hele proces, van het begin tot het einde, uiteindelijk uitlopend op de grote verzoendag. De grote verzoendag is het werk van de Heer Jezus en hij is met zijn eigen bloed ingegaan, niet in een met handen gemaakt heiligdom, Hebreeën 9, maar in de hemel zelf. Dat met handen gemaakte is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor jou. Daar. Dat is de Heer Jezus. Dit is zo'n schitterend verhaal. Niet mijn woordjes, dat bedoel ik niet. Maar dit is zo'n prachtig getekend in de Bijbel. En nu wordt de samenkomst van de gemeente hiermee bedoeld. Dus elke samenkomst van de gemeente, elke zondag, zou dit stempel moeten krijgen. En dat is, we komen samen bij de tafel van de Heer om zijn dood te proclameren. Het is niet onze dood, het is zijn werk. Niet onze club of onze kerk of onze kerkvaders, onze ouders. Het is de Heer Jezus. We proclameren de dood van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ga je dan met mij naar binnen? En dat ga ik u nu voorlezen uit de brief van de Hebreeën. Ik heb dat al een paar keer genoemd. Ik zal eerst die tekst, ik zei zo pas dat het Hebreeën 9 was, wiens huis wij zijn, maar dat is Hebreeën 3. Dat moet ik even corrigeren. Maar die tekst zal ik u voorlezen. Hebreeën 3 vers 5. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. En als de hoge priester met een stier ingaat, in het allerheiligste, met het bloed van een stier, dan doet hij dat voor zich, Leviticus 16, let op, voor zich en voor zijn huis. Voor Israël, merkwaardig genoeg, zijn er twee bokken. Eén wordt dan geslacht en de ander wordt weggestuurd, maar de stier is, ja, het wordt bijna te mooi, hè? Weet u dat u bij zijn huis hoort, dat wij een grote priester over het huis hebben? Dat lees ik u straks. Dit is heel precies getekend. Zo precies, dat je het eigenlijk niet op kunt. Hoofdstuk 9 van de brief aan de Hebreeën, vers 12. Dan laat ik ook vers 11 nemen, maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoeder. Dus niet Aaron en ook niet de zonen van Aaron en niet de opvolgers van Aaron. Hebreeën 9 vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige goederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Dus niet dat met handen gemaakte, dat komt nog. Die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, dat was grote verzoendag. Maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dan hoofdstuk 10. Probeert u het dus. Vers 19. Omdat we nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Nou, je kunt bijna de hoge priester volgen in die route vanaf het altaar, dwars door de tabernakel. En dan komt hij daar in het heiligdom, komt hij weer het voorhangsel. En dan gaat hij dus naar binnen. En omdat we een groot, wij gemeente, omdat we een grote priester hebben over het huis van God, wij zijn dat huis, laten we tot hem naderen met een waarachtig hart en volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop, van die hoop, onwankelbaar vasthouden, onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar acht geven, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En dan komt wat ik toch graag kwijt wil. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat des te meer, of dat nog zoveel te meer, als u de grote dag ziet naderen. U en ik, nu zeg ik het heel plastisch, Aaron ging in op de grote verzoendag en niemand mocht bij hem zijn. Hij mocht echt alleen maar. Niemand mocht in de tempel zijn. Niemand mocht erbij zijn. Niemand. En nu het Nieuwe Testament. Onze echte hoge priester is vanaf het kruis, dat altaar, de tafel des Heeren, het offer, ingegaan in het heilige en hij neemt jou mee. Laten we met hem, we hebben een grote priester over zijn, laten wij nu ook naderen. Laten wij in het heilige der heiligen. En u wordt verondersteld in het heilige der heiligen. En dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat is niet uw kerkdienst die om 10 uur begint. Fijn hoor, hou vol, 10 uur. Mag ook 9:30, mag ook 10:30. Maar hou vol. Maar het is duidelijk wat anders. Het is de bijeenkomst waar je samen met hem bent. Waar bent u samen met hem? Dat is in het heilige der heiligen. Nou, dat is best slikkend als u dit nog nooit eerder hoorde. Dan denkt u, ja, maar hey. Maar de samenkomst moet toch zijn voor de ongelovigen? Nou, nee, juist niet. De samenkomst is de samenkomst bij die ene komen. Dat is een onderlinge bijeenkomst. Weet u, het woord onderlinge bijeenkomst hier in Hebreeën 10, 25... komt maar 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Vaak geciteerd. Eén keer hier en één keer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En daar staat, we bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is straks. Dat wordt een samenkomst. En daar mist u niet. Daar bent u echt bij. Er wordt niet gezegd van, zou iemand daar die samenkomst nalaten of zo. We hebben de neiging om te zeggen, je bent er niet om 10 uur. En je was er niet. En waar was je? Was zeker naar voetballen gekeken of zo. Nou, ik keek. Even denk aan mezelf, mijn eigen jeugd. Ik mocht niet naar het voetballen kijken, maar ik had een klein raampje vanuit mijn slaapkamertje en dan kon ik net een klein stukje van het voetbalveld zien. Een heel klein stukje. En ik wou hopen dat die bal precies daar kwam natuurlijk. Ik zat het flauw. Maar als je de samenkomst niet bezocht of niet aanwezig was, dan kreeg je vermanende woorden van ja, je hebt de onderlinge bijeenkomst verzuimd. Dat mag niet. Er zit de beste dreiging achter. Maar als je dat moet willen doen, dan... En we werden vermaand om dat vooral niet te doen, niet te verzuimen. Ik heb gelovigen ontmoet die niet in de samenkomst waren. Die waren zo verdrietig. En die hadden een hele nacht waken doorgebracht met de Heer Jezus. Ze hadden gebeden en geworsteld. Die hebben die onderlinge bijeenkomst met hem. Misschien wel in het ziekenkamertje of in de auto of... weet ik veel waar je in de prut of in de narigheid staat, meegemaakt. Zo dat de Heer zo dichtbij was. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat is dus niet 10 uur van ons of 7 uur 's avonds. Het is bij hem zijn. En toch wordt de gemeente nu uitgenodigd om vanaf de plek waar je het avondmaal viert, dat is het altaar aan de tafel van de Heer, om met hem dan mee te gaan door alles heen om uiteindelijk in het heilige der heiligen te zijn waar Jahweh woont, waar de heerlijkheid van God te proeven is en waar het bloed van het lam, het bloed van die stier of van die bok op het verzoendeksel ligt en daar sta jij. Ik denk met een brok in de keel, even menselijk, maar ook met een loflied in je hart en zegt Heer Jezus, dank u wel dat ik met u naar binnen mag. Dat gaat straks gebeuren, dat u met hem naar binnen, hij komt u halen. Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie halen en dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Met hem naar binnen gaan. Nou, niet omdat de kerkenorde dat voorschrijft of omdat de kerkenraad dat zo graag wil. Ik weet het wel, er zijn misschien veel meer herdershonden dan herders. Sorry hoor, die blaffen wat meer, hè, herdershonden. Nee, ik loop ook mee met jullie. Ik weet hoe het gaat. En ik weet hoe makkelijk je oordeelt om mensen die er niet waren, nou ja, of ze wel een goed excuus hadden of zo. Maar ga nu eens deze gedachte na dat hij Jahweh voorziet. Dat de Heere voorziet in een route, in een weg die wij nooit en nooit en nooit hadden kunnen bedenken. En die weg die God voorzien heeft, is kruis, offer, zijn dood verkondigen, zijn dood proclameren. En als je daar bent, met hem naar binnen gaan. Met hem in het heiligdom zijn. Weet u, dan wilt u ook geen andere kleren aan hebben dan die kleren. Wat doet u met uw eigen gekocht pakje of uw eigen gebreide vesten of uw zelfgemaakt kostuum? Niks. Je wilt die kleren die hij, mijn hoge priester, droeg op de dag. Nou, daar komt u in. Dat is nu precies wat de Bijbel zegt. Dat het lam gekleed zal zijn, de bruiloft van het lam, dat de vrouw dan gekleed zal zijn in die heilige linnenkleding. Dit zijn de gerechtigheden van de heilige. Niet van mij, Jesaja 64, 5, zeker zo pas. Die zijn voor God toch als een wegwerpelijk kleed. Er blijft niks over. En als je jezelf een heel klein beetje leert kennen, dat wordt alleen maar meer als je wat ouder wordt. Denk je dan, wat kan ik zeggen? Wat kan ik aandragen? Wat zou ik kunnen toevoegen? Niks. No, blijft alleen maar zijn werk over. Daarin bent u gestoken. En u wilt dat ook niet anders dan dat pak aan hebben. Dan die kleren, die kleding. Zodat u dan de vrouw in linnen bent. Sorry hoor. Even de toespeling. Het is een man in linnen. Weet je, de hele Bijbel door. En dan staat er ook nog een vrouw in linnen. En dat bent u, dat zijn we samen. En dat is een genade. Dus dat is een heel bijzonder iets dat God voorziet in een nieuw kostuum voor de eeuwigheid. Het is zijn gerechtigheid, zijn werk. Van de man in linnen. De Heer zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u deze dingen in ons hart legt. En dat u ze ook in uw woord hebt vastgelegd. Dat we ze kunnen nakijken. En dat we ervan kunnen genieten. En dat we ze ook kunnen bestuderen. We danken u voor de Heilige Geest. We willen u bidden dat dat ook nu gebeurt. Dat de Heilige Geest zo in het hart van iedereen die hier is, zo werkt. Dat we dit ook vasthouden. Dat we dit gaan bejubelen en beminnen. En gewoon bijzonder vinden dat u ons zo gezegend hebt. Met zoveel zegeningen. Er is geen spoor meer van kom ik er wel of kom ik er niet. Of ligt het aan mij of doe ik wel genoeg. Niets. En hij heeft het werk volbracht. Het enige wat u vraagt is geloof in hem. Geloof in hem. En je zult behouden worden. We willen u hartelijk danken voor uw zekerheid. Voor uw vastigheid. Voor de hoge priester. Voor de grote verzoendag. Voor de grote verzoendag. Die daar plaatsvond in Jeruzalem. Iets buiten Jeruzalem op die heuvel Golgotha. Waar het lam van God met zijn eigen bloed is ingegaan. En we worden uitgenodigd om met hem naar binnen te gaan. Wat een prachtige verzoendag wordt dat als we hem zien. Staande als geslacht. Amen.